Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen vandaag opnieuw verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 11. Het loon van de zonde is de dood, maar Gods gave is het eeuwige leven. De God van deze wereld is de duivel zelf. Hij verblindt de mensen van wie het geloof in God niet sterk genoeg is. Daardoor begrijpen zij de heilsboodschap niet. Zij willen en kunnen niet meer geloven, omdat zij verblind zijn. Zij zoeken hulp bij vreemde goden. Zelfs veel christelijke gemeenschappen zoeken de esoterie in het moderne geloof. De moderne mens zegt, de 10 geboden, die waren voor vroegere tijden. Veel jonge mensen denken, samenleven voor het huwelijk, dat is net onze Europese cultuur. Mijn vraag, wat betekent het 6e gebod? Paulus is in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 26, erg duidelijk. Daarom heeft God hen overgeleverd aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. De lesbische liefde tussen vrouwen wordt vandaag als iets normaals gezien, maar in vers 27 lezen we verder: eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn in lust voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijven het verdiende loon voor hun afdwaling. Steeds weer gaan er stemmen op dat homoseksualiteit eindelijk erkenning moet krijgen in de maatschappij. In sommige landen mogen mannen zelfs met mannen trouwen en vrouwen met vrouwen. Allemaal diverse illustraties van hoe mensen zondigen tegen het 6e gebod. In Jezus Sirach, hoofdstuk 23, vers 22 tot 25 staat er: zo ook de vrouw die haar man ontrouw is en hem een erfgenaam bezorgt van een vreemde. Ten eerste is zij ongehoorzaam geweest aan de wet van de Allerhoogste. Ten tweede heeft zij zich misdragen tegenover haar man. Ten derde heeft zij ontucht en echtbreuk gepleegd en haar man kinderen bezorgd die door een vreemde verwekt zijn. Zo'n vrouw zal voor de vergadering gebracht worden en over haar kinderen zal leed komen. Haar kinderen zullen geen wortel schieten en haar takken geen vrucht dragen. Wanneer een vrouw gehuwd is en met een andere man slaapt en kinderen krijgt, zijn die kinderen vaak verdrietig en ongelukkig, omdat ze niet weten bij wie ze horen. Een vrouw die een onecht kind gekregen had, kwam bij ons op gesprek. De vader van het kind was van haar weggegaan. Intussen was de vrouw getrouwd en had ze nog kinderen gekregen. De stiefvader was heel aardig voor haar eerste kind, maar het kind wou de stiefvader niet accepteren. Het kind wou met zijn eigen vader en moeder in een gezin samenleven, hetgeen in deze situatie onmogelijk was. Het kind, intussen 12 jaar oud, is ongelukkig, ontevreden en leeft voortdurend in ruzie. Wat kan het kind eraan doen? We kennen allemaal gelijkaardige jongeren. De ouders brengen de kinderen naar ons toe en zeggen: we kunnen er niets mee aanvangen. vaak zijn het gevolgen van de begeerte van het vlees. De kinderen kunnen er niets aan doen. Steeds weer zien wij niet-kerkelijk gehuwde ouders met zieke kinderen. Zo vaak ervaren we dat de kinderen gezond worden zodra de ouders hun zondige toestand opgeven en hun samenleven in het sacrament van het huwelijk door God gezegend wordt. Een moeder getuigde ervan in tranen: "Nu is mijn kind genezen. Ik wil niet meer in zonde leven." Jezus Sirach, hoofdstuk 23, vers 27b, leert ons: "Niets is beter dan de vrees voor de Heer en niets zoeter dan het onderhouden van de geboden van de Heer." Dit wil zeggen dat de Heer altijd bij ons zal zijn indien we de geboden onderhouden. In de eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, vers 18, schrijft de apostel Paulus: "Onthoud u van hoererij. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam." Wat we verstaan onder ontucht wordt in de catechismus van de Katholieke Kerk verklaard onder artikel 2353. Onder ontucht verstaat men de lichamelijke vereniging van een man en een vrouw die niet met elkaar gehuwd zijn. Ze is ernstig in strijd met de waarde van de persoon en met de menselijke seksualiteit, die van nature gericht is op het welzijn van de echtgenoten, op de voortplanting en de opvoeding van de kinderen. Het is bovendien een bron van zware ergernis wanneer daardoor jongeren meegetrokken worden in het verderf. Het is belangrijk de catechismus van de Katholieke Kerk te lezen. In zijn brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 5, schrijft Paulus: "Beseft het goed, geen ontuchtige of onreine of geldgierige, wat hetzelfde is als een afgodendienaar, heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God." Onlangs vernamen we vanuit Australië dat onze retraites daar veel bekeringen en talrijke genezingen hebben bewerkstelligd. Enkele mensen die in zonde leefden, die een huwelijk hadden aangegaan zonder Gods zegen, zijn intussen kerkelijk gehuwd. Zij kiezen ervoor niet langer in ontucht te leven. Veel mensen horen niet wat God hen naroept, zoals er staat in Jesaja, hoofdstuk 30, vers 21. "Met eigen oren zult gij horen zeggen: dit is de weg, volgt die, of hij nu naar rechts gaat of naar links." Het is onze ervaring dat, zodra mensen hun zondige omgeving verlaten, een nieuw leven met God beginnen en zijn geboden ernstig nemen, velen van hen genezen worden. Genezingen van lichaam, ziel en geest worden hun deel. Tussen de ongeveer 90 deelnemers aan een van onze retraites waren 6 slechthorende mensen aanwezig. Nadat ze 4 dagen lang met aandacht het woord van God beluisterd hadden en gebiecht, bleken alle 6 na het genezingsgebed genezen van hun harthorigheid. Ja, Jezus had hen genezen. Tijdens een vroegere retraite werd er eveneens een man genezen van zijn harthorigheid. Die man getuigde nu. In eerste instantie was hij verbaasd dat zuster Margarita plotseling zo luid sprak. Een dag later pas besefte hij dat hij genezen was van zijn harthorigheid. Bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 32, vers 33-34, lezen we: "Ze hebben mij steeds de rug toegekeerd, niet hun gezicht. Steeds weer heb ik hen onderricht, maar niemand wilde luisteren of zich laten gezeggen. Ze hebben het huis dat mijn naam draagt met hun afgodsbeelden onteerd." In de praktijk is het nu al zo dat de mensen niet meer naar de kerk gaan en dat kerkgebouwen moeten verkocht worden. Gebouwen die door onze voorouders met veel geloof, offers en hard werken werden opgericht, worden nu gebruikt als musea of voor andere manifestaties. Altijd al leefde de mens in zonde. Reden waarom God ons zijn enige Zoon als unieke redder en verlosser zond. Dat lezen we onder meer in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 9. De liefde van God heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Ook vers 14 leert ons dat God zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat gans de wereld gered zou worden. Hij is dus onze redder. In vers 15 lezen we verder: als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. In hoofdstuk 5, vers 12 van diezelfde brief staat verder nog: wie de Zoon heeft, heeft leven gevonden. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Daarom is het zo belangrijk met Jezus te leven. Jezus zelf zegt immers tot ons in het Johannesevangelie, hoofdstuk 14, vers 6: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Jezus is zelf de weg. Alleen langs hem kunnen we de Vader bereiken. Zodra we Jezus als redder en verlosser aannemen en hem de eerste plaats in ons leven geven, zijn geboden onderhouden en alles doen wat hij ons zegt, zullen we tot de Vader komen. Alles samen met hem doen in ons leven moet onze bedoeling zijn. Wie de weg die Jezus is, verlaat, verdwaalt. Wanneer we van hem weglopen, leven we in zonde. Jezus is de waarheid. Zijn woord is waar. We willen naar zijn woord luisteren en er naar leven. Elders de waarheid zoeken staat gelijk met zondigen. Jezus is het leven en in hem is ook het eeuwig leven. We zien dat bij de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 5, vers 20c. Hij is de ware God en het eeuwig leven. En bij het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vers 5, lezen we: ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, zoals ik in hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunt gij niets. Wanneer we in zonde leven, zijn we van God gescheiden. Zonder God zijn wij innerlijk dood. Heel wat mensen zijn bedroefd en vertwijfeld. Hun uitstraling is negatief. Wanneer we niet met God leven, worden we als ranken weggeworpen, zoals vers 6 het uiteenzet. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Hoe kunnen we orde op zaken stellen? In de Jacobusbrief, hoofdstuk 4, vers 7 en 8 staat: onderwerpt u dus aan God, biedt weerstand aan de duivel, en hij zal voor u vluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, gij wankelmoedige, zuivert uw hart. Lieve luisteraars, vandaag kunnen wij het voornemen maken op een buitengewone manier Gods nabijheid te zoeken. Laten we beginnen intensiever met hem te leven. Paulus raadt ons in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, vers 12 tot 14, het volgende aan. Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Gehoorzaamt haar niet. Stelt uw ledematen niet in haar dienst als werktuigen van ongerechtigheid. Biedt uzelf God aan als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offert hem uw ledematen als werktuigen in dienst der gerechtigheid. De zonde mag niet over u heersen, want gij staat niet onder de wet, maar onder de genade. Dagelijks moeten we om de Heilige Geest bidden. Willen we verhinderen dat de zonde een plaats in ons opeist? Met Psalm 91 kunnen we God om bescherming tegen de boze en tegen storingen vragen. Ook vandaag spreekt Jezus ons aan met zijn woorden uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 2, vers 17b. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. God is barmhartig. Hij wil dat we ons bekeren. Ezekiel bevestigt dat in hoofdstuk 33, vers 11. Zeg tot hen, zo waar als ik leef, zegt Jahwe de Heer, ik wil de dood van de zondaar niet, maar wens dat hij zich betert en in leven blijft. Bekeer u en beter uw leven. Waarom zoudt ge sterven, volk van Israël? Bij mijn aankomst in Duitsland in 1960 om in het klooster te St. Trudbert in te treden, belandde ik in een christelijk land. Waar zijn vandaag de christenen gebleven? Slechts een klein percentage komt naar de kerk. Naar de sacramenten is geen vraag meer. Volgens mij is Duitsland tot een missieland vervallen. Helemaal zoals in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 21, aangekondigd. Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Tijdens onze retraites en gebedsdagen ervaren we telkens opnieuw dat veel mensen zich bekeren, dat ze gaan biechten en een nieuw leven met Jezus beginnen. Zij horen de stem van Jezus en gaan de weg die Hij hen toont. Al eerder hebben we Jesaja hoofdstuk 30 vers 21 geciteerd. Uw oren zullen het horen wanneer Hij u achterna roept. Hier is de weg die u moet nemen, ook wanneer u zelf links of rechts wilt gaan. Als we de weg nemen die God ons aanduidt en doen wat Hij ons zegt, zal het goed met ons gaan. We zullen dan ook de verkeerde goden erkennen en we zullen in staat zijn ons van hen af te wenden. Net zoals vers 22 voorspelt. Die zilveren beelden die met goud beklede afgoden, zult gij dan als onrein beschouwen. Gij zult ze wegwerpen als afval. Weg daarmee, zult gij zeggen. Nadat we afstand genomen hebben van alles wat God niet bevalt en besloten hebben bewust met hem te leven, mogen we genieten van wat vers 23 belooft. Dan schenkt Yahweh regen aan het zaad dat gij op uw akker zaait, en het brood dat uw akkers opbrengen, zal smakelijk en voedzaam zijn. Op die dag grazen uw kudde in uitgestrekte weiden. God schenkt ons niet alleen regen, maar ook al de rest wat voor ons leven belangrijk is. De evangelist Lucas verwijst ons in dit verband naar de parabel van de vijgenboom. Dat lezen we in hoofdstuk 13, vers 6 tot 9. Hij vertelde nu deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond. Hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: "Al sinds 3 jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind er geen. Hak hem om. Waartoe put hij nog de grond uit?" De man gaf hem ten antwoord: "Heer, laat hem dit jaar nog staan. Laat mij eerst de grond eromheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgende jaar vrucht. Zo niet, dan kunt ge hem omhakken." Jezus spreekt tot ons in gelijkenissen, opdat we alles beter zouden begrijpen. In deze gelijkenis is Jezus zelf de wijngaardenier en de eigenaar van de wijngaard is God de Vader. Jezus vraagt de Vader om medelijden met de mensen die in zonde leven. Hij vraagt extra tijd voor hun bekering. Spreuken, hoofdstuk 16, vers 25 waarschuwt ons: "Soms denkt de mens dat zijn weg recht is, maar tenslotte leidt hij toch naar de dood." Omdat de mensen door de geest van de wereld verblind zijn, vinden ze de juiste weg niet. En Spreuken, hoofdstuk 28, vers 18 gaat verder: "Wie onberispelijk wandelt, wordt gered, maar wie slinkse wegen gaat, komt onverhoeds ten val." Zonder God kunnen we nooit gelukkig zijn. Daarom moeten we ons steeds aan zijn geboden houden. In Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 22 lezen we: "Hij die mij gehoorzaamt, wordt niet beschaamd, en zij die in mijn geest werken, mislukken niet." Wanneer we naar hem luisteren, hem volgen en hem dienen, kunnen we niet zomaar in zonde vallen. Jezus Sirach, hoofdstuk 15, vers 14 tot 17 leert ons: "Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet. Gij kunt uw hand uitstrekken naar wat gij verkiest. Voor de mens liggen het leven en de dood, en wat de mens behaagt, wordt hem gegeven." God is royaal. Hij laat de mens de vrijheid en de macht om zijn geboden te onderhouden of niet. Hij zegt: "U mag zelf kiezen wat u wilt." Hij laat ons beslissen tussen leven en dood. Hoe lang de genadetijd die de Heer ons schenkt nog zal duren, weten we niet. Alleszins moeten we die tijd benutten. Moeten we ons bekeren en iedere dag weer opnieuw met God beginnen. Belangrijk is niet langer in zonde te leven en situaties en plaatsen te vermijden die ons tot zonde verleiden. Lieve luisteraars, ik wens u allen dat u Gods roep hoort en de weg die Hij u wijst met Hem zult gaan. We willen ook bidden voor de mensen die afgescheiden van Hem leven, dat zij zich bekeren en naar hem terugkeren. Alleluia. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Boekat. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. Ondertussen zijn we aangekomen aan hoofdstuk 12. Laat ons met hem lijden, om met hem verheerlijkt te worden. Veel mensen lijden, maar slechts weinigen begrijpen hoe ze op de juiste manier kunnen lijden, zei Pater Pio van Pietrelcina ooit. In het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9, vers 23, lezen we: Maar tot allen sprak hij: Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Christen zijn wil zeggen Christus navolgen. Dan zijn we zijn leerlingen. Jezus zei het heel duidelijk dat we ons kruis dagelijks moeten opnemen en hem moeten navolgen. Daarmee behoort ook het lijden tot het christen zijn. Dat geldt voor alle christenen. Jezus zegt ons dat niet zomaar. Hij heeft het ons ook voorgeliefd. De evangelist Matthäus schrijft in zijn hoofdstuk 8, vers 17: Opdat in vervulling zou gaan wat door de profeet Jesaja gezegd was. Hij heeft onze zwakheden weggenomen en onze ziekten heeft hij gedragen. En Lucas vermijdt het onderwerp evenmin. Dat lezen we in hoofdstuk 24, vers 26. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Jezus heeft de menselijke natuur aangenomen om te kunnen lijden. Hij heeft veel geleden. Hij nam dat lijden vrijwillig op zich om ons te verlossen volgens Gods plan. Door zijn lijden heeft hij ons verlost. Ook Maria, de moeder van God, moest veel lijden. Zij heeft zich met het lijden van haar zoon verenigd. Op gesprek vragen de mensen me vaak: waarom moet ik zoveel lijden? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom ben ik ziek? Houdt God niet van mij? Ik stel dan altijd de tegenvraag: heeft God niet van de moeder van God gehouden? Wat heeft de moeder van God, Maria, tijdens haar leven niet geleden? Ze was nog een jong meisje toen ze, geschrokken, de boodschap van de engel aanhoorde, zoals we lezen in het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 1, vers 31 tot 34. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Ongetwijfeld heeft ze zitten denken aan wat de mensen ervan zouden zeggen als ze zwanger was, vooraleer ze met Jozef samenwoonde. Eigenlijk was angst op zijn plaats geweest, want volgens de Joodse wet werden vrouwen gestenigd als ze nog voor hun huwelijk zwanger bleken. Dat lezen we in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 22, vers 21. Desondanks vertrouwde ze op God en sprak: Ja, uw wil geschieden. Uit het vervolg van het evangelie weten we dat ze niet eens een behoorlijke plaats kon vinden om haar kind ter wereld te brengen. Wat een moeilijke situatie voor een aanstaande moeder. Kort na de geboorte zocht Herodes het kind te doden en moest het gezin naar Egypte vluchten. Alles verdroeg zij in stilte. Als moeder leed ze steeds mee met haar zoon. Zij moest meebeleven hoe haar zoon steeds opnieuw vervolgd en met de dood bedreigd werd. Hoe vreselijk was het uiteindelijk voor de moeder van God om de hele lijdensweg en kruisweg met haar zoon te gaan. Laten we proberen ons voor te stellen hoe zij zich voelde toen Jezus vernederd en geslagen werd, toen hem de kleren van zijn gewonde lichaam getrokken werden en toen hij aan het kruis geslagen werd. Vanaf de geboorte van Jezus tot aan zijn dood ging de moeder van God een lijdensweg. Johannes leert ons het volgende in hoofdstuk 3, vers 16. Zozeer heeft God immers de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Jezus heeft geleden en zijn moeder met hem. Door dit lijden echter werd de hele wereld, de hele mensheid, verlost. Zijn de mensen die vandaag de dag lijden ook bereid ja te zeggen tegen dit lijden, om daardoor zegen te verkrijgen? Psalm 34 verklaart in vers 20: De rechtvaardige moet veel lijden, maar de Heer zal het hem ontrukken. Het boek Job verhaalt hoe God toeliet dat Job beproefd werd. Job leed veel, hij verloor alles en toch was hij niet boos op God. Gedurende al zijn lijden vormde zijn geloof zijn houvast. Bovendien bad hij ook nog voor zijn vrienden die tegen God gesproken hadden. Hoe reageerde God daarop? Wel, we lezen het in het boek Job, hoofdstuk 42, vers 10. En aan Job gaf Yahweh al zijn bezittingen weer terug, omdat hij gebeden had voor zijn vrienden. Zelfs het dubbele van zijn vroeger bezit schonk hij hem. Wanneer we ons lijden geduldig en verbonden met God verdragen, ontvangen we zoveel meer zegeningen. Lijden vormt ook een opdracht. Wanneer bijvoorbeeld iemand van onze familie aan kanker lijdt, moeten we niet alleen voor hem bidden, maar tegelijkertijd voor alle mensen met kanker. Dan zullen we heil en zegen van God ervaren. Het is belangrijk in de mate van het mogelijke ja tegen het lijden te zeggen. Verder is lijden gemakkelijker te dragen als we het aanvaarden, als we in ons hart, Heer, U wil geschieden, bidden. Wanneer we echter nee zeggen tegen het lijden, zal ons leven nog moeilijker worden. Op de dag dat ik mijn eeuwige gelofte als kloosterlinge aflegde, de dag dat ik voor heel mijn leven ja gezegd heb tegen de roeping voor een Godgewijd leven, ontving ik een brief van mijn vader uit India. Het opschrift luidde: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Diepe droefheid maakte zich van mijn meester bij het lezen van die brief. Mijn vader, toen 69 jaar oud, schreef me dat men zijn rechterbeen had moeten amputeren. In zijn lijden had hij ja tegen God gezegd en hem geprezen. Ondanks die droevige situatie citeerde hij Job, hoofdstuk 1, vers 21, met groot godsvertrouwen. Yahweh geeft, Yahweh neemt, gezegend zij de naam van Yahweh. Die woorden uit mijn vaders brief begeleiden me nog steeds. Zij leerden mij dat ik God ook voor pijn en lijden danken kan, want uit ervaring weet ik dat God alles ten goede leidt. Jezus Sirach, hoofdstuk 2, vers 1, wint er geen doekjes om. Mijn zoon, wanneer gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op beproevingen. Sinds we in House Raphael aan de evangelisatie werken, kregen we heel wat tegenstanders. De boze werkt ons ook door andere mensen tegen. Dat lezen we in de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze, Hoofdstuk 6, vers 12. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Het gaat niet om een strijd tegen mensen, maar om een strijd tegen duistere machten. We moeten bidden voor de mensen die door deze boze machten geteisterd worden. Paulus maant ons aan in de tweede brief van Timotheus, hoofdstuk 4, vers 5. Maar gij, blijf nuchter onder dit alles. Aanvaard uw lijden. Doe het werk van een evangelist. Wijd u geheel aan uw dienst. De apostel Petrus leert ons in dezelfde geest, dat lezen we in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 19, want met God in gedachten, onverdiend leed verdragen, is iets moois. Onrecht verdragen brengt ons meer Gods genade om voor Hem te kunnen werken. Steeds weer ervaren we dat. De apostel Paulus verwoordt de belofte in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 17 en 18. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen van God, tezamen met Christus, daarbij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Paulus wijst ons hier zeer duidelijk op hoe belangrijk het is het werelds lijden te aanvaarden om ooit tot de heerlijkheid van God te komen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Volgende keer gaan we verder met het lezen uit hoofdstuk 12. Laat ons met hem lijden om met hem verheerlijkt te worden. En dan zullen we ook hoofdstuk 13 beginnen. En dat is de laatste hoofdstuk van het boek. Waar komt gij vandaan? Waar gaat gij heen? En dan zal er nog een aflevering volgen, beste luisteraars, met mooie getuigenissen.